Goedemorgen. Het is even geleden dat ik hier was, maar het is goed om weer in uw midden te mogen zijn. Het is alweer een paar maanden geleden dat Adriaan mij vroeg om hier te komen. En dan vraag ik me altijd vanaf dat moment af, heer, wat moet ik nou brengen? Dat is altijd toch een beetje een worsteling. Van ja, je kan wel een mooie preek verzinnen, maar wat heeft uw geest op de gemeente te zeggen? Dat is toch altijd een zoeken naar van, heer, wat wil u brengen, wat is nodig? En dan moet ik eerlijk zeggen, ik kom hier natuurlijk al een poosje, maar dan staat er in de Johannesbrief, daar staat, en wat u betreft, de Heilige Geest die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Dus ik kan eigenlijk van amen zeggen. Maar ik zal u niet op toon dit nu nou om naar huis te sturen. Paulus die zegt trouwens in de Romeinenbrief. Hij zegt, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Het geloof. En ik hoop en bid, want er zijn vele preken ook die wij horen, bij ons in de gemeente ook, die blijven aan de oppervlakte zweven. En dat zijn preken, daar krijg je iedere zondag opdrachten, want je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet op die lijken en je moet dat doen. Maar de vraag is of dat echt ons geloof bouwt. Of dat echt ons geloof verdiept en of wij echt daarmee een intieme relatie hebben met Jezus. Dat is van wezenlijk belang, onze intimiteit met Jezus. Een tijdje geleden heb ik dat toen gebracht over dat woordje yada. Ik weet niet of ik dat nog kan herinneren. Dat als Jezus tot mensen spreekt van ik ken u niet, of in het hoge priesterlijk gebed, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, dan wordt dat woordje yada gebruikt. En dat staat voor een intieme relatie met Jezus. En wat zou het toch een drama zijn als Jezus tot ons zou zeggen, ik ken u niet, ik heb nooit een intieme relatie met jullie gehad. Dit blijft voor mij een wezenlijk fundament in mijn geloof. Niet alleen dat ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, maar dat ik een intimiteit heb met Jezus. Vooral ook in de tijd waarin wij leven. Ik weet niet of u het allemaal bij kan houden wat er over de televisie komt en wat voor beelden er over van de wereld worden getoond van wat er op dit moment allemaal gebeurt. Maar Ik heb een tekst die ik wil voorlezen, die staat in Openbaring. En dat gaat over de zesde brief uit Openbaring 3. Er zijn Johannes op Patmos, die krijgt de opdracht van God om zes brieven te schrijven aan de engel van de gemeente. En God dicteert hier aan Johannes uit die brief en hij zegt dan op een gegeven moment, zie, ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En dit staat in een brief waarvan ik me dan afvraag, heer, hoe komt u erbij om zoiets te zeggen? Want uiteindelijk zegt God, ik weet uw werken. En dat staat eigenlijk in elke brief. Ik weet wie je bent. Ik ken wat je doet. Ik weet uw werken. Gij hebt mijn woord bewaard. Mijn naam niet verloochend. U bent mij blijven verwachten. En toch zegt Jezus, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Als een soort waarschuwing geeft Jezus dat door. Geeft God dat aan Johannes als opdracht om hem te blijven verwachten. Dus ondanks het feit En dat zou bijna op deze gemeente ook van toepassing zijn. Ik weet uw werken. Jullie hebben mijn woord bewaard. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. U bent mij blijven verwachten. En toch, en dat is wat ik vanmorgen ook op mijn hart heb om te brengen. En je zit daar dan vaak mee te worstelen van, Heer, ik zou zo graag een andere preek brengen. Maar toch wordt er dan gezegd dat Johannes op moet schrijven, zie ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Als een soort waarschuwing over de invloed. En als ik dat verder lees, dan staat er ook, omdat gij mijn bevel bewaard hebt, in vers 10 van Openbaring 3, om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over deze wereld zal komen, om te verzoeken hen die op aarde zijn. Dan gaat de verleiding over deze wereld komen die zijn weerga niet kent. Jezus zegt tegen zijn discipelen in Matteüs 24, en dat is een moment waarop Jezus 3,5 jaar met zijn discipelen heeft gewandeld. Waarin hij wonderen en tekenen heeft gedaan, waarin hij ze zelf heeft uitgezonden, en waarin ze zelf ook wonderen hebben gedaan. Alle gelijkenissen hebben ze gehoord, alle predikingen over het Koninkrijk der Hemelen. En dan zegt Jezus uiteindelijk tegen zijn discipelen, zie toe dat niemand u verleidde. Er staan ongeveer 53 teksten in de Bijbel over een waarschuwing voor verleiding en beïnvloeding. En eigenlijk begon dat al in het paradijs. Vanaf het begin van de schepping al werden Adam en Eva verleid om hun kroon kwijt te raken. En daar hebben we tot op heden aan de dag nog steeds last van. En gelukkig heeft Jezus zijn eigen bloed gegeven, waarmee hij ons heeft vrijgemaakt. Maar hij zegt, jullie zijn wel vrij, maar houd wat je hebt, opdat niemand die kroon afneemt. Er zijn zoveel factoren in ons leven die ons kunnen beïnvloeden. Dat kan zijn de omstandigheden waarin je zit. Er kunnen zulke enge dingen in je leven gebeuren, nare dingen gebeuren. Het kan zijn door wie je zelf bent, welke tekorten je hebt, of in welke omstandigheden of je zit. En daar wil ik straks nog even wat op terugkomen. Maar mijn kroon is het geloof dat de Heilige Geest in mijn hart heeft geplant. Dat is één, maar ook doet groeien. En dat is een dagelijks gebeuren. En het is nodig dat wij daarin onze intimiteit met Jezus kennen. Onze kroon is dat wij het kind van God zijn en dat wij in die onzienlijke wereld onaantastbaar zijn. Dat is een bewustwording die wij ons vaak niet bewust zijn. Ook als er dingen om ons heen gebeuren of in ons eigen leven gebeuren. Dat je je vaak niet bewust bent, Heer, ik ben onaantastbaar. Omdat ik mijn kroon mag dragen die u mij gegeven hebt. Ik kan me nog herinneren, gek voorbeeld, over koning Charles in Engeland. Toen hij vorig jaar die werd gekroond. Ik weet niet of jullie daarna gekeken hebben. Maar het moment waarop die bisschop van Canterbury hem die kroon op zijn hoofd zet, dat is een moment waarop hij waardigheid kreeg. Daarvoor was het, nou ja, hij liep dan, maar daarvoor was het een gewone jongen en uiteindelijk kreeg hij die kroon op zijn hoofd, wat een stuk waardigheid, zo beleefde ik dat. Hij liep ineens, liep hij als koning, hij liep wel wat onhandig, want dat was nog wel een zwaar ding, begreep ik, maar gewoon, hij had een uitstraling van, dit is nu de koning. Zijn onaantastbaarheid. Dat is dan een hele letterlijk iets dat je een stuk waardigheid hebt gekregen. En wij zijn als kind van God hebben wij de kroon op ons leven gekregen en dat is de naam van Jezus. De naam van Jezus ligt op ons leven. En we zijn als christen, kom je tot bekering. Dat is eenmalig. Je wordt gedoopt. Dat is eenmalig. En dan zegt Jacobus, maar wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Dit is een dagelijks proces. En ik weet niet of u wel eens op een gigantische manier vervuld bent met de Heilige Geest. Maar dat is een gebeuren wat niet onopgemerkt blijft. Als de discipelen op de eerste Pinksterdag vervuld worden, dan is er een geluid van een enorme wind, tongen van vuur. Iedereen die ziet dat. En dan zegt de Bijbel, dat is de ruach, de adem van God. In het Grieks staat dan het woordje pneuma. Dat enorme kracht is dat. En in Handelingen 4, dan zijn die discipelen bij elkaar aan het bidden. En dan staat er, en dan worden ze opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Maar zo intens dat het hele huis staat te schudden. De intensiteit van de kracht van God neemt toe naarmate wij ons meer in de intimiteit met Jezus begeven. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En dan krijgen we op een gegeven moment nu de opdracht en eigenlijk de waarschuwing waarin God zegt, kijk uit en laat niemand je kroon afnemen. Want er gaat een verleiding over deze wereld komen die enorm is. Ik weet niet, onlangs las ik een bericht van Roger van der Oort, van Christenen voor Israël. En die schreef wat op dit moment over de wereld gaat aan gif voor antisemitisme. Het is werkelijk met geen pen te beschrijven hoe subtiel en hoe gemeen en hoe vals dat gebeurt. En als ik dan kijk in Nederland, en misschien mag ik het niet hardop zeggen, maar als ik dan kijk hoe de Protestantse Kerk, dat is toch een hele grote organisatie, de Stichting Kerk in Actie, de Stichting Sabeel, de delen van de PKN, hoe die meegaan in dat hele foute denken, in dat hele antisemitische denken, in dat hele genderdenken. Dan kan je bijna denken van, hoe bestaat het dat ze hun kroon kwijtraken door die beïnvloeding? En ja, het is nodig dat wij blijven bij Jezus. Het is nodig dat wij zorgen dat niemand onze kroon afnemen. En dat wij ons bewust zijn een kind te zijn van de Allerhoogste God. Ik zou wel denken, wat ben jij nou toch voor een onheilsprofeet op de ogenblik? Maar de liefde van God bewaart ons. We zongen net een lied over de naam van Jezus. En we roepen de naam van Jezus uit over onze familie, over onze stad. En dat is de kracht die God geeft. Maar het is wel zaak dat die naam van Jezus op ons leven blijft. Ik kan dit bijna niet goed benadrukken hoe noodzakelijk dat is. En dat er zoveel dingen om ons heen kunnen gebeuren die je in ene keer uit je evenwicht kunnen brengen. Wij leven in een hele rare tijd, waarin alle extremen die je kan bedenken bijna aan ons voorbij gaan. En dan zegt Paulus, schrijft in de Romeinenbrief, Romeinen 8, zegt, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want wij weten dan tot nu toe dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En als ik dan kijk naar wat er gebeurt, en ik heb hier even een rijtje opgezet, waarvan ik denk dat het barensweeën zijn. We hebben last van oorlogen, we hebben ziektes, we hebben bosbranden, overstromingen, extreme hitte, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen. En wat daarnaast ook speelt is een enorme wetteloosheid. Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. Als ze het ergens niet mee eens zijn, staat een hele stad in de brand zo'n beetje. De zedeloosheid. Als je God buiten de deur zet, ontspoor je ook op alle fronten. En zelfs zo'n klein landje als Nederland is eigenlijk onbestuurbaar geworden. Er is geen regering meer die kans ziet om dit land nog op de rails te houden. En wij als kind van God leven in deze tijd. En God zegt, wees je bewust van je kroon, je bent onaantastbaar. En daarom is het zo nodig dat we dicht bij Jezus blijven. We hebben hele goede vrienden van ons, die hebben jaren geleden een stichting opgezet. En enorm goed werk gedaan. Wij mochten deel zijn van die stichting. En nu zijn we aan het afronden van de stichting, omdat we allemaal een beetje oud zijn geworden. En de oprichter is nog ouder geworden. En die krijgt dan te horen van je hebt een hele ernstige tumor en weinig aan te doen. Dan van het een op het andere moment staat je leven op zijn kop. En ik wil hier een geschiedenis met jullie delen uit Markus 4. Hoe dat van het ene op het andere moment je hele leven op zijn kop kan staan. Dat is een geschiedenis waarin in het Markus-evangelie Jezus alle gelijkenissen over het zaad en preek over het zaad heeft verteld aan zijn discipelen en aan de scharen. En andere evangelieën, daar staat dat Jezus zelfs allerlei wonderen gedaan heeft. En dan aan het eind van de dag, en dat staat hier in Markus 4, vers 35. En hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem zoals hij was in het schip. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op. En de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar hij zelf lag te slapen op het achterschip tegen het kussen. En zij maakten hem wakker en zeiden tot hem, meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? En hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkaar, kan men wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Die discipelen hebben een dag meegemaakt met Jezus. Alles gezien en gehoord. Stappen in dat schip en van het een op het andere moment is hun leven totaal veranderd. Dreigt hun leven zelfs te eindigen. Staat hier, dat schip liep reeds vol. Met andere woorden, ik denk dat zij iets hadden van nou nog één flinke golf. En dat schip gaat naar de kelder en het is klaar. Nou, wij hebben op dat meer van Galilea hebben wij gevaren. Nou, als je midden op dat meer ziet, dan zie je echt geen kans om naar de overkant te zwemmen hoor. En vooral nu als het stormt. Dus die discipelen, ik kan me voorstellen, die werden zo beïnvloed door hun omstandigheden, dat ze zagen Jezus meer als mens aan boord, als de Zoon van God. En ze maakten hem wakker en bijna met een beschuldiging, trekt u zich er niet van aan. Ik kan me wel herinneren dat ik in situaties heb gezeten dat ik dacht, Heer, kijkt u nu een andere kant uit? Weet u nog dat ik er ben? Besta ik nog voor u? En achteraf dan denk je, oh Heer, wat heb ik eigenlijk geroepen en gebeden en gezegd, terwijl ik u aan boord had. En dat is iets wat wij niet van tevoren kunnen bepalen, wat er in je leven gebeurt. Dat het van de een op het andere moment anders kan zijn. En dan is het zo nodig dat wij ons vastmaken en dat wij blijven bij Jezus. En ik weet niet wat voor omstandigheden u nu zit. En Jezus vraagt dan tegen zijn discipelen, en zo staat het ook in de grondtekst, hoe? Jezus zegt niet, je hebt geen geloof. Nee, Hoe heb je geen geloof? Hoe denk je? Hoe zie je de dingen? Hoe onderga je de dingen? En dat geldt eigenlijk ook voor ons de vraag. Hoe gaan wij met de dingen om? Hoe zien wij de dingen? Ik wil straks eindigen met een psalm. Daar staat: de Heere is uw bewaarder. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. En ik heb heel vaak gezegd, weet je hoe je je schaduw kwijt kan raken? Door uit dat licht te stappen. En ik heb dat altijd logisch gevonden, tot iemand van de week tegen mij zei: die schaduw raak je niet kwijt, je ziet hem alleen niet meer. Op het moment dat wij uit dat licht stappen, is Jezus er nog wel, maar wij zien hem niet meer. En dat is zo wezenlijk belangrijk, dat wij blijven in hem en dat wij onze relatie met hem vastmaken. En hoe hebt gij geen geloof? Waarom heb je je kroon laten afnemen? Als Jezus tijdens het laatste avondmaal met zijn discipelen samen is, en dat zijn de hoofdstukken 13 tot 17 van Johannes' evangelie, dan spreekt hij tijdens die maaltijd over de Heilige Geest die gaat komen. De trooster die hun nooit alleen zal laten. Die eigenlijk vanaf de schepping over de wateren zweeft. Op deze aarde is. Want ik lees overal in de Bijbel dat de Vader en de Zoon in de hemel zijn. En de Heilige Geest is altijd, Jezus zegt ook, hij zal tot in eeuwigheid bij u zijn. De Heilige Geest is nu, op dit moment, bij u. Ik weet niet of u zich dat bewust bent. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Of u hem ziet of niet, hij is er. En dan spreekt Jezus met zijn discipelen daarover. En dan komt er een moment in Johannes 15. En dan gaat Jezus spreken alsof hij een evangelisatieboodschap brengt. En dan zegt hij: ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke neemt hij weg en snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij. En daar gaat dat hele hoofdstuk verder over, dat Jezus benadrukt: blijf in mij. Met andere woorden, laat niemand die kroon van je afnemen. Want wij leven nu in een tijd, en gelukkig is Nederland nog een beetje behouden gebleven van alle natuurrampen of oorlogen. Maar er gaat een andere tijd aanbreken. En dan is het zo nodig dat we ons hebben vastgemaakt in hem. Dat we weten in wie wij ons hebben verborgen. Wij zullen onze kroon behouden als wij blijven in Jezus. Word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Met die roeach van God. Alleen er is nog één vijand in ons eigen leven vanuit onszelf, die onze kroon ook kunnen afnemen. En dat is onze eigen trots. Dat is onze eigen dunk. Ons gevoel van: ik ben iemand en we zijn er. Als u het Jesaja-boek leest, dan staat Jesaja vol, waarin God profeteert over trots. Hoe God met trots omgaat. Ik geloof dat een van de ergste dingen is in het ogen van God. Dat mensen die trots zijn, daar kan God niets meer mee doen. En dat is een ding in onszelf, waarmee wij onze kroon kunnen kwijtraken. Onze zelfgenoegzaamheid, of hoe ik het maar noemen wil. Als je kijkt naar koning Saul, en daar staan natuurlijk ook voorbeelden zat in de Bijbel, hoe koning Saul op een gegeven moment van Samuel de opdracht krijgt, na allerlei dingen die er gebeurd zijn, van: Saul, jij moet 7 dagen wachten, want hij stond vlak voor een hele grote oorlog. En na 7 dagen kom ik en dan gaan we offeren En dan mag je die strijd. En ik denk dan wel dat je die strijd gaat winnen. Ik geloof als Samuel, als Saul op dat moment gedacht had van nou ja, prima, ik ga 7 dagen wachten, ik zet mijn tuinstoeltje neer, ik doe mijn ogen dicht en ik wacht. Als hij zo'n houding had gehad, geloof dat een uur daarna Samuel geweest was. Maar Saul, die zocht uiteindelijk alleen zichzelf. En Saul, die was maar bezig met zichzelf en die zag op een gegeven moment dat er waren al soldaten die wegliepen. En de tijd duurde en de tijd duurde en die 7 dagen waren voorbij. En hij dacht, zie je wel, Samuel die komt niet. Weet je wat, laat ik maar alvast gaan offeren. Dan hebben we dat gehad, dan kunnen we die strijd tenminste gaan strijden. Want zijn leger liep ook al naar huis. En op het moment dat hij dat offer offert, komt Samuel. Ja, dat is alsof, wij zeggen wel eens alsof de duivel ermee speelt. Maar dat, zulke dingen heb je altijd, hè. Dan neem je je eigen initiatief en dan kom je tot en denk, had ik dus niet moeten doen. En Saul komt op dat moment. En Samuel wordt boos en die zegt, God gaat nu dat koningschap van je afnemen. En dan zou ik in zo'n geval denken van, nou Saul, dan ga je toch nu op je knieën en vergeving en weet ik. Nee, het enige wat hij dan tegen Samuel roept en hij grijpt zijn kleed bij, eer mij nog voor het volk. Zo was hij met zichzelf bezig. En op dat moment ben je onbereikbaar geworden voor God om nog iets te doen in je leven. Om nog iets te veranderen. En dat is eigenlijk de grootste vijand die wij hebben waarmee wij onze kroon kunnen kwijtraken. Maar meestal zijn het ook de omstandigheden waarin wij zitten. En ik wil eigenlijk dat stukje verder lezen, want daar staat dan, wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn God. En hij zal niet meer daaruit gaan en ik zal op hem schrijven de naam mijn God en de naam van de stad God. En de nieuwe en het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nedergedaald is van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dat is uiteindelijk ook wat God verlangt, dat wij werkelijk overwinnen. En hoe overwinnen wij? Doordat wij onze kroon vasthouden. Doordat wij ons werkelijk vastmaken in hem. Niet 1 keer, maar dagelijks. En dagelijks ons laten vervullen met Gods geest. Openbaring 7, dat openbaringboek is zo'n... Heel veel mensen vinden het heel ingewikkeld, maar het is een prachtig boek. Als je het leest en verstaat wat daar staat. En dan komt er een visioen waarin op een gegeven moment een van de oudsten antwoordde en zeide tegen Johannes, wie zijn deze? Die bekleed zijn met witte klederen. En van waar komen zij? En die man in dat visioen, een van die oudsten, die zei tegen Johannes, mijn Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking. En zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. En dat is wat wij dagelijks moeten doen. Onze klederen wassen in het bloed van het lam. En hoe doe ik dat? Door dagelijks mijn knieën te buigen, zei Heer, vervul mij opnieuw met uw geest. En laat mij dicht bij u blijven. Laat mij trouw zijn aan uw woord. En laat mij niet beïnvloed worden door A, de omstandigheden om mij heen. En B, alles wat er via deze wereld. Want ook, echt waar, als ik het journaal zie, dan bijvoorbeeld alles wat ze over Israël en Palestina en de één grote leugen, alles wordt omgedraaid. En als je het hier alleen maar houdt bij die informatie, Dan ga je zo de verkeerde kant uit. En dan word je zo fout beïnvloed. Maar blijf bij het woord van God. Wij hebben ook hele goede vrienden die ook vanuit die hele coronatijd helemaal mee zijn gegaan in dat complotdenken. En kinderen Gods waarmee we samen heilige avond hebben gevierd. Maar zo extreem een andere kant uit denken en kijken dat ik denk van, oh Heer. Hoe komen wij ooit weer bij elkaar? Laat uw geest een vernieuwing geven. En daarom is het zo nodig. En dat is ook de boodschap die ik aan u heb. Het is zo nodig dat wij ons vastmaken en dat we ons werkelijk, ja, weten bij God te blijven. Want die discipelen die hadden ook geen notie van het feit dat ze, toen ze in dat schip stapten, dat ze 500 meter verder bijna zouden verdrinken. Daar hadden ze geen notie van. We hebben geen notie van als wij straks naar buiten lopen wat er gebeurt. Het enige wat vast is, is het fundament Jezus Christus.
Amen.
En dat is, ja, dat is toch waarin ik u wil oproepen. Laat niemand uw kroon nemen. Dat we ons dat bewust zijn. Door welke omstandigheden dan ook. En ik zou af willen sluiten met Psalm 121. En daar staat: ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En de psalmist geeft zichzelf antwoord: mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt en uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. En die bewaarder, lieve mensen, dat is de Heilige Geest die ons gegeven is. En de Heilige Geest is niet een gevoel, de Heilige Geest is een persoon. Die voelt, die ruikt, die proeft, die hoort, die spreekt, die is aanwezig. Die is die schaduw aan mijn rechterhand. Ons dat bewust te zijn. Ik weet wel dat vroeger, toen wij nog in de jeugdgroep zaten, dat er wel eens zo'n spreker tegen ons zei: kijk naar je rechterhand. Daar is de Heilige Geest, heeft die vast. God houdt je vast. En dat je dat iedere keer opnieuw bewust te zijn. En dan staat er: de zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. Maar de Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En die uitgang is de periode dat wij hier misschien op aarde zijn. En mijn ingang is dat ik blijf bij Jezus. Dat ik mij iedere keer weer vastmaak in Hem. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Ik kan het nog wel 1000 keer zeggen. Dat woordje yada, die intimiteit met Jezus. Dat Jezus op een gegeven moment in Matthäus 7 tegen zijn discipelen zegt: er zullen mensen bij mij komen die zullen zeggen: Heer, hebben wij niet in uw naam wonderen gedaan, tekenen gedaan? En dat Jezus zegt: ik zal tegen hen zeggen, ik heb je nooit, yada, ik heb nooit een relatie met je gehad. En dat zijn dus voorgangers van gemeentes die samenkomsten hadden, dat als wij daar waren geweest, dat we gezegd hadden: wow, dit is fantastisch. En Jezus zegt tegen zo'n voorganger: ik heb je nooit gekend. Bij de 10 maagden, die, alle 10. En dan staat er: het koninkrijk der hemelen werd vergeleken met 10 maanden, niet de wereld, kinderen Gods. En tegen 5 wordt gezegd: ga weg, ik heb je nooit gekend. En ze waren alle 10 op weg om die bruidegom te ontmoeten. Ze alle 10 kenden ze die bruidegom en verwachten ze hem. En toch zegt God tegen 5: ik heb je nooit gekend. Ik heb nooit die relatie met jou gehad. En dit is voor mij zo'n wezenlijk onderdeel van mijn kind van God zijn. Dat ik een intimiteit met Jezus heb. En laat niemand uw kroon nemen. Houd wat gij hebt. Amen. Ik wil met u bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken. Dank u voor de momenten, Heer, dat wij ons nu mogen buigen voor u. U, de levende God, de schepper van hemel en aarde. U die ons kent en die ons ziet, waarvan u zegt ook in Openbaringen: ik weet uw werken. Ik weet wie je bent. Maar houd vast wat je hebt. Want wij leven in een tijd die zo ernstig is, waarvan we misschien nog niet eens 1% weten wat er allemaal speelt. Maar ik prijs uw naam dat u ons hebt vastgehouden. En dat u onze bewaarder bent. Dat u zegt, de zon zal je niet steken. Geen onheil zal je treffen. Heer, wij willen blijven bij u en bidden, Heer, dat u ons vult met uw geest. Uw geest van wijsheid, uw geest van visie, uw geest van inzicht. Heer, om werkelijk te blijven op de weg van u. Dank u, Heer, dat u die schaduw bent aan mijn rechterhand. Dat u nooit van mij wijkt. En ik wil u zegenen dat die rust en die vrede van Christus in u mag blijven. En dat u die kroon mag bewaren totdat Jezus komt. En zo willen wij uitzien naar zijn komst. Heer, wij danken u voor uw grote trouw en genade. We willen ook bidden voor uw volk. We willen bidden voor de leiders van uw volk. Heer, en wij weten maar één ding. Dat er nooit vrede kan komen over deze wereld dan vanuit Jeruzalem. Heer, vanuit die naam van Jezus. En zo willen we ook uw volk zegenen en de leiders. En we willen u verwachten en u prijzen in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen.